Ja, agenda punt 4, beeldvorming, structuurvisie, Bruisend Hart. Wat u voorlegt is de structuurvisie voor het Bruisend Hart geeft op hoofdlijn een richting aan de gewenste ontwikkelingen die de komende 10 jaar in het gebied plaatsvinden. De structuurvisie is niet het eindpunt. Hierna volgt nog een besluitvorming. Is niet het eind van de besluitvorming. Hier hebben we daar nog een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan die de komende jaren nog volgen. Belangrijk om hierbij te zeggen is dat de behandeling eerder heeft plaatsgevonden in de commissie van 2 maart. De structuurvisie is dan toen geagendeerd in de raad van 9 maart. Daar is het uitgebreid over gehad. Toen is de besluitvorming echter uitgesteld in verband met nadere verkeerskundige informatie. Deze informatie is dus nu nieuw toegevoegd aan deze vergaderstukken voor vanavond. Het doel van deze beeldvormende sessie is uiteraard om informatie nog te vragen die u nog mist. Ook naar aanleiding wellicht van de verkeerskundig onderzoek. En dat gaan we doen aan de hand van dat u eerst vragen mag stellen aan de wethouder. En ik ga als eerste vragen wie er behoefte heeft aan een vraag. En nadat ik dat heb gedaan, dan krijgt u eerst de mogelijkheid om 1 vraag te stellen. En wilt u een nieuwe vraag stellen, dan moet u even de ronde afwachten. Goed. Mag u nog 1 keer uw vingers nog even opsteken? Dank u wel. Ja, ik heb een duidelijk beeld. Dan geef ik het woord aan meneer Van der Brink van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag aan de wethouder als nieuweling hier in de commissie is of u misschien 1 keer nog het toekomstperspectief kunt schetsen wat er gebeurt als deze visie niet wordt vastgesteld. Er werd natuurlijk wel wat over verteld in de documenten, maar het is misschien voor mij ook de eerste keer dat we een structuurvisie behandelen. En misschien goed om te beseffen wat er gebeurt als wat eigenlijk de toekomst is als we dit niet vaststellen.
Nou, in principe, normaal gesproken kun je dit soort besluitvormingen doen in het tempo waarin je het zelf wil doen. Maar wat hier bijzonder is, dat we de wet voorkeursrecht gemeente op het gebied, heeft de gemeenteraad uitgesproken. Dat betekent dat op dit moment pandeigenaren hun pand niet anders mogen verkopen dan dat ze het hebben aangeboden aan de gemeente. Het betekent ook dat nieuwe ontwikkelingen in dat gebied op dit moment even stil liggen. En ook niet in behandeling worden genomen. De voorwaarden, wettelijke voorwaarden aan zo'n wet voorkeursrecht gemeente is wel dat je een ruimtelijk kader moet opstellen. Dat is de structuurvisie die we nu bespreken. En als je dat niet binnen 3 jaar doet na invoering van de WVG, dan vervalt die wet voorkeursrecht gemeente. En dan betekent ook dat je de komende 2 of 3 jaar geen nieuw plan dan mag je voorlopig even geen nieuwe plannen voor dat gebied maken. Dat betekent dat eigenaren een pand kunnen slopen, een nieuw pand kunnen bouwen. Dat maakt het voor ons als gemeente, als we wat in dat gebied straks willen doen, wel knap ingewikkeld. Want dan zit je dus met nieuwe panden veel hoger, mocht je die willen gaan verwerven of wat dan ook, planschade, dan krijg je een hele hoop belemmeringen op je pad. Dus als wij die structuurvisie vaststellen, dan voldoen we aan het uitgangspunt en dan kunnen we de komende jaren werken. Nou ja, u hoorde de voorzitter net zeggen, richting een bestemmingsplan om daar die gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat is eigenlijk waarom dit op dit moment wel weer in die tijdsklem zitten. Dus zit dus niet zozeer in. Die zit eigenlijk vooral in die wet voorkeursrecht gemeente, want die verloopt anders in september.
Duidelijk. Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen, voorzitter?
Ja, ga je gang.
Op basis waarvan wordt gekozen wanneer welke panden worden aangekocht? En waarom zou dat bijvoorbeeld niet al gebeurd zijn? Of hoe ziet die tijdsplanning eruit?
Nee, dat is een traject wat via mijn collega Schepers vanuit vastgoed loopt. In principe, iedereen die zijn pand wil verkopen op dit moment, moet dat aan de gemeente aanbieden. We hebben dus ook al panden verworven. Dus het is niet zo dat wij daar selectief in zijn. Als er een pand wordt aangeboden, gaan we met de eigenaar in gesprek. En als we tot een goed getaxeerde prijs komen het is wat anders dan via Funda. Wij moeten gewoon een prijs afspreken die kloppend is, waar een taxatie onder ligt. Wij kunnen niet zwaar gaan overbieden en zo. En als de eigenaar daar niet mee akkoord gaat, dan verkoopt hij het niet aan de gemeente. Maar een aantal pandeigenaren heeft dus de afgelopen jaren wel verkocht. En dus wij zijn inmiddels eigenaar van, ik denk, ongeveer 10 panden daar in dat gebied.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen, voorzitter?
Dank u wel, daar is aanvullend op dit onderwerp.
Ja.
Heb ik? Ja, gaat uw gang, meneer dokter.
We staan nu vlak voor de termijn waarop het voorkeursrecht moet worden verlengd. 3 jaar na dato. Kan de wethouder heel kort samenvatten waarom het 3 jaar heeft geduurd om een ruimtelijk kader te schetsen?
Ja, nou, dat zeker, dat kan ik. Dat heeft ook met drukte überhaupt in het fysiek domein. We zijn niet op het moment dat we die WVG hebben ingevoerd op dag 1 begonnen met een projectteam op te starten. Dat moet je ook opbouwen. We zijn uitgebreid met de buurt in gesprek gegaan. We hebben een aantal tussenstappen ook met de raad gemaakt over wat we belangrijk vinden in dit gebied. In de oorspronkelijke planning, corona heeft ook daar wat roet in het eten gegooid, want je kon op een gegeven moment qua participatie natuurlijk even wat moeilijk wat. Maar uiteindelijk doelt, neem ik aan, de heer dokter op, ik had het ook liever een jaar geleden deze fase afgerond, daar kunnen we elkaar zeker in vinden. Maar goed, ja, dit soort projecten hebben ook tijd en als je hier heel veel tijd en energie vanaf dag 1 in stopt, dan gaat dat weer ten koste van stationsgebied en andere zaken. Dus het heeft ongeveer een jaar geduurd voordat we hier echt volledig projectmatig mee aan de slag zijn gegaan.
Dank u wel. U ook. Duidelijk, meneer Van Brink. Ja. Dan meneer Van Waarden van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk geen nieuwe informatie van ProRail. Kan ik daaruit opmaken dat er nog geen formele reactie over hun ruimtereservering is? Of is er nog contact geweest?
We hebben wel op ambtelijk niveau contact en ook bestuurlijk hebben collega Schepers en Wolters regelmatig contact met NS. Maar er is nog geen nieuwe formele claim vanuit de NS of ProRail.
Duidelijk, oké, goed. Meneer Nanninga van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de fietsen. Ik heb begrepen dat het onderzoek wat nu is gedaan eigenlijk vooral is gebaseerd op de doorstroming van de auto. Hè. In het verkeersmodel zitten vooral autobewegingen. Daarom ben ik eigenlijk vooral ook benieuwd, stel nou eens dat we het echt vanuit de fietser en de voetganger zouden benaderen. Wat zegt dat dan ten aanzien van de voorkeur van de 3 varianten?
Ja, dat laatste is een politieke vraag natuurlijk. Hè. Waar de voorkeur effect ligt, dat ligt bij de politiek. Wat ik wel weet is dat die fietsverbinding onder het spoor door het drukst brede fietspad van Hilversum is. Dus het is een hele belangrijke doorgaande fietsroute. Dat zal niemand hier ook vermazen, denk ik. En als je doorstroming van de fietser en de veiligheid van de fietser centraal stelt. En dat was ook een van de uitgangspunten in het collegevoorstel destijds. Dan volgt daar automatisch uit dat je voor een autoluw plein gaat. Dat is ook de reden dat de voorkeursvariant van het college is. Dat is niet de enige reden waarom dat is, maar dat is wel een belangrijke afweging daarin. De fietsintensiteit zal in de komende jaren eerder toenemen dan afnemen, denk ik, dat je daarvan uit kunt gaan. Ons beleid is er op alle vlakken op gericht om het wonen rondom OV-knooppunten te versterken, om mensen uit de auto in het openbaar vervoer en in de fiets te krijgen. Met de huidige benzineprijs is de prikkel voor mensen zelf, hoeven we als gemeente niet eens zo heel veel aan te doen, is ook aanwezig om wat vaker het OV te pakken. Dus die fietsroute wordt drukker en ja, dat betekent dat je inderdaad goed moet navragen wat de rol van de auto daar is.
Goed, dank u wel. Helder. Meneer Bakker van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben maandag een hele interessante toelichting gekregen op het verkeersonderzoek. En dan ga je daarna nog eens even over zitten nadenken en naar de getalletjes kijken. En dan is er toch één vraag die bij mij overblijft. De verkeersintensiteit op de Jan van der Heijdenstraat is eigenlijk de plek tegenover Seinhorst waar het fors toeneemt. Echt fors toeneemt in welke variant dan ook. Van ongeveer 6.000 nu naar 7.000 tot 8.000 straks in de toekomst. En de situatie daar bij Seinhorst, dat is nu al een moeizame. Zeker als je naar de Zenderstraat kijkt. Dat is een hele moeizame Haakse kruising. Ik kom daar regelmatig en ik weet dat het echt een bottleneck is. Als dit nou uitgevoerd gaat worden, dan gaat die bottleneck daar dus ontstaan. Dat betekent dat u daar maatregelen gaat nemen om dat te verbeteren?
In alle scherpte gaan de problemen bij de Jan van der Heijdenstraat sowieso ontstaan op het moment dat we de kleine spoorbomen gaan afsluiten. Verkeer uit richting Laren kan niet meer via de kleine spoorbomen het centrum in. Dus dat zal voor een groot gedeelte zijn weg via de Jan van der Heijdenstraat en de Beatrix-tunnel naar het centrum vinden. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom je daar in alle modellen de verkeersdruk ziet oplopen. En ja, daar zal dus iets moeten gaan gebeuren. Linksom of rechtsom zal daar iets moeten gaan gebeuren. En dat zal dus ook moeten worden opgenomen in een uitvoeringsnota van de mobiliteitsvisie. Is dit een punt waar we echt met elkaar een oplossing voor zullen moeten verzinnen? En of je nou naar een autoluw over de spoorplein gaat, of een plek met de auto te gast, of een viaduct. In alle gevallen zal de verkeersdruk op de Jan van der Heijdenstraat enorm toenemen, maar dat heeft vooral te maken met de kleine spoorboom.
Een aanvullende beeldvormende vraag van meneer Nanninga.
Als dat mag, ja, dank u wel. Zijn er al ideeën wat daar mogelijk is in de Jan van der Heijdenstraat?
Nou, ik weet niet hoe. Ik ben al 4 jaar geen wethouder verkeer meer, dus dat is niet aan mijn tafel besproken. Ik heb in het verleden wel eens wat gehoord over het verhogen van de kruising. Hè. Dat is een van de altijd kostefficiënte oplossingen om de verkeersveiligheid te verhogen. Daar durf ik niet over te speculeren. Dat is een ontwerpopgave. Dus daar durf ik geen. Er is niet bij mij in ieder geval een concreet plan daarvoor bekend.
Dank u wel. Meneer Bakker, nog een aanvullende vraag? Nee, dank u wel. Dan een beeldvormende vraag van meneer Dokter van Democratie Hofsum.
Ja, dank u. De eerste van 6. Een van de belangrijkste onderdelen van het plan is natuurlijk de bebouwing van het Oosterspoorplein. Die grond is eigendom van NS ProRail. Ik noem ze maar even in één adem. En die hebben in de tijd zelfs bezwaar gemaakt tegen het plaatsen van een haringkar. Nu wordt het plein helemaal volgebouwd. Betekent dat dat NS ProRail bereid is om die grond te verkopen of hebben ze zelf bouwplannen?
Nee, het plein wordt niet helemaal volgebouwd. We gaan voor een groen plein met bebouwing. Hè. Maar goed, die nuance daar gelaten. Ik merk aan de kant van NS ook wel een ontwikkeling in denken. NS is steeds de afgelopen jaren echt meer oog gaan hebben voor ook de stationsomgevingen. Heeft er natuurlijk ook zakelijk gezien alle belang bij dat een goede omgeving is die uitnodigt tot OV-gebruik. Waarbij hun klanten zich welkom en veilig voelen. Het zal wel betekenen inderdaad dus ze staan ook zeker hiervoor open, zitten constructief in die gesprekken. Ze hebben nog geen afspraken gemaakt over of wij de gronden van hun gaan verwerven en tegen welke prijs. Of dat zij zelf gaan ontwikkelen en daar kunnen ze geld mee verdienen. Dan wil je natuurlijk ook hebben over een bijdrage in de plankosten. Dat is onderdeel van volgende gespreksvorming, hoe we dat dan gezamenlijk gaan doen.
Dank u wel. Had u al een aanvullende vraag of zijn er nieuwe vragen? Vraag, dank u wel. Ja. Mevrouw Verwij van de SP. U had geen vraag? Nee. Oh, dat heb ik daar vergist. Excuus daarvoor. Meneer Venema van de VVD. Nee, ook niet. Zijn er nieuwe beeldvormende vragen die nog niet zijn gesteld? Ik zie. Ja, oké. Ik ga gewoon weer het lijstje af. Ik zie uw bordje eigenlijk niet. Ja, meneer De Jong van de CDA. Dank u wel.
Voorzitter, dank. Even een korte verhelderende vraag. Als ik de structuurvisie kijk, dan zit daar variant 1 van het Royal Haskoning onderzoek in verwerkt.
Als voorkeursvariant, ja.
Dank u wel. Meneer Van der Brink van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is een beetje in aanvulling op de vraag van de heer Dokter. Stel dat, want in de reactie van ProRail kwam ook naar voren dat zij eventueel nog overwegen om het perron uit te breiden, dan wel eventueel een extra spoor aan te leggen. Stel dat zij dat willen gaan doen, gaat dat uiteraard significante plannen hebben of impact hebben op de plannen op Bruisend Hart. Zou daar weer een nieuwe structuurvisie voor moeten worden opgesteld? Of zouden wel grootscheepse veranderingen in de huidige voorkeursvariant af kunnen in een stedenbouwkundig plan?
Ja, ik weet natuurlijk, dat is een beetje koffiedik kijken, maar als je er gewoon van uitgaat wat de informatie die wij nu hebben, dan denk ik dat de hoofduitgangspunten van de structuurvisie gewoon in de lucht kunnen blijven. Maar het zou impact kunnen hebben dat je een paar meter opschuift. Je plein wordt wat kleiner. En als je daarmee de bebouwing in de lucht wil houden, dan heb je dus potentieel wat minder openbare ruimte. Maar het kan ook zijn dat die ruimteclaim beperkt is. Er is nog wat bufferruimte, zal ik maar zeggen. Dus hoe groot de impact zal hebben, hoeveel meter dan het spoor opschuift richting Oost, durf ik niet te zeggen. Maar potentieel kan dat dus in de uitgeefbare meters wat doen. Maar het is niet zo dat alle uitgangspunten dan op de schop gaan.
Nee, precies. Maar, want het gaat mij ook niet om het exacte aantal meters, maar meer stel dat er een grote wijziging moet komen in de voorkeursvariant die er nu ligt. Kan dat af in een stedenbouwkundig plan of moeten we dan weer opnieuw beginnen met...
Nee, dat, zeker, dat kan. Ja.
Dank u wel. Meneer Nanninga van de ChristenUnie had ook nog een nieuwe vraag.
Ik heb een aanvullende vraag.
Excuus. Ja. Meneer Dokter.
Het college zegt in het raadsvoorstel zelf dat het mogelijk is, ik denk zelfs waarschijnlijk, dat het stedenbouwkundige plan af gaat wijken van deze structuurvisie. Dat zou toch betekenen dat er een nieuwe situatie ontstaat en een nieuwe structuurvisie moet worden vastgesteld op basis waarvan dat stedenbouwkundig plan kan worden gemaakt.
Nee, kijk, eigenlijk zie je altijd in de stappen tussen structuurvisie, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, altijd wel dat er accenten gaan veranderen, zaken gaan verschuiven. Als je echt helemaal radicaal andere inzichten gaat hebben over wat je met die ruimte wil gaan doen, ja, dan kan je op een gegeven moment misschien terug naar de tegentafel moeten gaan. Maar doorgaans leidt dit niet dat je weer helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
Goed. Ik zie een vraag van meneer Venema.
Ja, een puntje van orde zou ik willen maken.
Ja.
Ik merk dat de discussie, hoe goed bedoeld nu, ik krijg een enorm déjà vu naar het hele verhaal wat we in februari al hebben besproken. We zouden ons vanavond beperken tot verkeer en de drie voorliggende varianten van het rapport van Roy Haskoning. Want we hebben dit allemaal al gedaan. Het staat ook in het verslag. Al deze vragen zijn nog gesteld en reeds beantwoord. En ik zou toch ons als commissie willen aanmoedigen om ons aan onze eigen afspraken te houden en niet weer van vooraf aan te beginnen. Het ging vanavond over de verkeersafwikkeling naar aanleiding van het amendement wat wij hebben ingediend.
Voorzitter, het plan structuurvisie staat in zijn geheel op de agenda en onder andere ook de reactienota naar aanleiding van de in de participatie binnengekomen reacties. Dus ik denk dat alle onderdelen, zeker de onderdelen die daarin voorkomen, nu besproken moeten kunnen worden.
Helder. U mag uiteraard uw vraag stellen. In het kader van effectiviteit is natuurlijk aan het kijken van wat is echt nieuwe informatie waarmee u uiteindelijk ook uw oordeel kunt vormen. Dat is aan u uiteindelijk. Ik stel voor dat wij in ieder geval doorgaan met deze beeldvormende sessie. Ik wil u wel verzoeken inderdaad om goed te wegen of uw beeldvormende vragen een toegevoegde waarde zijn voor uw oordeelsvorming. Meneer Nanninga, nee?
Nee, ik heb geen vragen meer.
Okay, dank u wel.
Voorzitter.
Mevrouw Jansson van Hart-Vilversum.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik heb een vraag over die nota van uitgangspunten. Is dat echt een tussenstap van deze fase naar dat stedenbouwkundig plan? Als dat naar de Raad toe komt, dan kunnen heel veel van die dingen die nu gezegd worden misschien daarin opgenomen worden.
Ja, kijk, we hebben toen bij de vorige commissievergadering en ook bij eerdere vergaderingen over dit onderwerp werden er vragen gesteld over gevelgroen, bouwhoogtes, percentages sociale woningbouw, parkeernormen. En we hebben allemaal gezegd, dat komt verderop. Dat is in de volgende stap richting stedenbouwkundig plan. Ik denk, maar ik ga niet over mijn graf regeren, maar ik denk dat het buitengewoon verstandig is voor het college om alvorens u een uitgewerkt plan voor te leggen, eerst met u te gaan vergaderen hoe we op hoofdlijnen, die uitgangspunten, zitten in bouwhoogtes. Want anders moet je, dan kom je ook weer van een koude kermis thuis. Dus ik denk dat het heel verstandig is om daar met elkaar dan het vervolggesprek over te hebben.
Ja, dank u wel. Ik heb nog heel andere vragen. Mag dat?
Ik kijk nog heel even of er nog andere nieuwe vragen zijn. Kom ik zo bij u terug anders. Meneer Dokter, Democraat Hilversum.
Ik heb nog twee vragen, voorzitter. Een beetje ook naar aanleiding van de plangeschiedenis. Ik hoop dat de heer Venema me dat vergeeft. Dit plan voorziet in de sloop van de hele driehoek Kleine Drift, Zuiderweg, Larenseweg, aan twee kanten zelfs. Alles bij elkaar zo'n 38 panden en 60 woonadressen. Dat is een nogal rigoureuze maatregel om de ondermijning te bevechten. Heeft het college ter wille van de eigen wens om de ruimtelijke identiteit van het gebied te versterken overwogen om de bestaande bebouwing te renoveren, de woonfunctie te verbeteren en de bona fide ondernemers te ontzien?
Nou, ik denk dat ondermijning is een belangrijk thema in dit gebied, maar dat is niet de reden waarom wij met een grootscheepse ruimtelijke ingreep in dit gebied gaan doen. Het begon er ook mee met gewoon dat het Oosterspoorplein nu een vrij naargeestige openbare ruimte in onze stad is. En we hebben nu wel de kans, ook met die aankoop van die panden, om daar ook wat aan te doen. En ondermijning kun je ook aanpakken door vanuit handhaving en een aantal andere dingen doen. Daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben ook op dit moment weer een fysieke locatie als gemeente. We zijn weer zichtbaar aanwezig in de straat. Dat helpt ook. En die woningen, een groot gedeelte van de woningen in die driehoek, zoals u hem noemt, zijn eigendom van Dudok Wonen. Die heeft zelf ook plannen voor dat gebied, hadden ook bouwplannen. Dat was ook een van de redenen waarom we de WVG in die fase hebben ingediend. Want als Dudok Wonen op dat moment daar woningen bouwt, ja, dan staan ze er weer voor de komende 50 jaar. Het zijn ook panden die er zitten een aantal kwalitatief goede panden tussen, maar de bulk is nog architectonisch, nog constructief, denk ik, een verrijking voor dat gebied. Qua energie, duurzaamheid valt er nog wel wat aan te doen. Dus we hebben eerder al met elkaar bediscussieerd dat het verwerven van dat gebied en die ruimte potentieel herontwikkelen, of dat nou richting park is of richting kwalitatief betere bebouwing, zwaar opwoog tegenover het behoud van dat gebied, van die panden. Ja.
Okay. Dan nog weer de vraag van mevrouw Janssen van de Hart voor Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag betreft de continuïteit. Want we hebben vernomen via geruchtenstroom dat mogelijk de projectleider gaat vertrekken. En heeft dat dan invloed, als dat zo is, op de continuïteit van dit proces?
Dat vind ik een buitengewoon aardige vraag, want dat geeft mij de kans om wat aardigs over mijn buurvrouw Mirjam te zeggen. Die gaat ons inderdaad verlaten omdat zij haar steentje gaat bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Dus dat vind ik een groot gemis. Tegelijkertijd is het projectteam breder dan alleen Mirjam, maar we gaan er zeker missen. Maar we zijn al aan het werven voor een opvolger. Dus ik denk dat prima in orde komt. Maar het is zeker een aderlating, dat kan ik niet ontkennen. Maar de continuïteit komt daarmee niet in het gevaar.
Mag ik haar dan maar waarschijnlijk namens ons allen heel veel succes wensen in haar nieuwe baan.
Ja. En meneer Dokter, u had misschien nog één laatste nieuwe
vraag. Ik had er nog eentje over. Over de bouwhoogte, alsnog. Op pagina 8 van de structuurvisie staat dat de bouwhoogte 3 tot 5 bouwlagen omvat. Prima. Met hoogteaccenten tot 8 lagen, ofwel 25 meter. Om een idee te geven, dat is dus ruim 4 keer zo hoog als het staketsel van de kwekerij.
Had u een vraag aan de wethouder, meneer Dokter?
Ja.
Ja?
Jazeker. Hoe is dat te rijmen, is mijn vraag, met het uitgangspunt van menselijke maat en traditionele uitstraling dat ook bij de bewonersparticipatie als belang genoemd werd. En door uzelf, bij de afsluiting van het stadsdebat in de Voorstin, toen u zei dat 6 lagen in Hilversum toch eigenlijk wel het maximum is.
Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat we doorgaans wat meer die kant op gaan. Dat is uiteindelijk een politieke afweging. Die hoogtes die er nu in zitten zijn de hoogtes die uit eerdere raadskaders, namelijk de gebiedsagenda voor 12-21 en de structuurvisie van de gemeente Hilversum komen. Dus we hebben daar niet iets nieuws gezet in de gebiedsagenda. En eigenlijk komt het daar ook uit de structuurvisie, staat al dat op een aantal plekken in Hilversum hoogteaccenten tot 25 meter mogelijk moeten zijn. Nou, dat hebben we tot nu toe doorvertaald. En als we straks met de omgevingsvisie in de hand zeggen dat dat richting de 50 meter moet, of juist richting de door u gewenste 3, 4, 5 lagen. Ja, dat is aan u. Maar tot nu toe zit hier geen nieuw beleid in.
Mag ik dan aanvullend nog één klein vraagje stellen?
Aanvullend vraag.
Als de Raad nu akkoord zou gaan met deze structuurvisie, zitten we daar dan aan vast aan die bouwhoogte? Of kan dat bij het bestemmingsplan nog
Dat kan bij het stedenbouwkundig plan al. De volgende halte is die uitgangspunten. Ik denk dat dit vooral een gesprek is wat je moet gaan voeren bij de uitgangspunten in de opmaat naar het stedenbouwkundig plan. En in het bestemmingsplan regel je het uiteindelijk definitief. Maar ik zou het daarvoor doen, want als je in het bestemmingsplan uiteindelijk zegt, nou weet je, bij motie we bestemmen 3 lagen weg, dat heeft ook impact op de financiële haalbaarheid en zo van het plan. Dus dan kun je het wel met een motie doen, maar dan kun je de consequenties daarvan voor de haalbaarheid niet per se overzien als raadslid. Dus ik zou u allen willen adviseren om dat bij die uitgangspunten dat gesprek met elkaar te voeren. Ik denk dat als je naar de planning kijkt, Dan hebben we tegen die tijd ook een coalitieakkoord waar ongetwijfeld hier iets over in zal staan en een omgevingsvisie met elkaar vastgesteld waarin we ook wat hebben gezegd over hoe we naar dit vraagstuk kijken. Dus dan zijn we alweer twee haltes verder.
Goed, dank u wel. Dan nog een vraag van mevrouw Verwij van de SP.
Ja, voorzitter, dank. Een vraag voor de wethouder, zodat ik het even heel goed begrijp. Waarom kiest het college nu niet op basis van het Royal Harskoning onderzoek voor variant 2?
Variant 2 is, dat is de variant, want dat ziet de kijker thuis niet, maar de variant waarbij er toch een autoverbinding vanuit de Larissenweg richting de Zuiderweg mogelijk is. Wat? Dat is 3? Langs het spoor. Ja, sorry, dat is de variant 2. Ja, ja dan, zeker, maar dat is ook via de Larissenweg naar de Zuiderweg. Alleen dan over. Dat is de viaductvariant. Ja, ja dat is, uiteindelijk is dat zo. Om twee redenen. Dat heeft een behoorlijk ruimtebeslag. Als je daar een viaduct of zo aanlegt, dat schuift het hele plein ook weer wat op. En het is een hele dure oplossing. Zo'n viaduct is gewoon buitengewoon prijzig. En als je kijkt naar hoeveel autobewegingen je het over hebt, omdat de kleine spoorbomen dichtgaan, kun je vanaf de kleine spoorbomen niet meer straks. Kun je alleen nog maar vanaf de Larissenweg richting de kleine spoorbomen rijden, maar niet andersom. Dus het is echt alleen een verbinding voor mensen die vanuit de kleine drift Larissenweg richting de Zuiderweg willen. Dat is dus echt vooral bestemmingsverkeer. Nou, als je dat belangrijk vindt, dan kun je dat ook op een andere manier vormgeven. Zonder dat je zo'n dure gebouwde voorziening doet die het plein nog weer kleiner maakt.
Een aanvullende vraag van mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ja, we lezen toch in dat rapport dat het dan ook nog positief kan uitwerken op de Jan van de Heidenstraat. Daar refereerde meneer Bakker ook al aan. Het kost veel geld. Heeft dat meegespeeld in de overwegingen van het college om, zeg maar, ja, ik was er niet voor te kiezen. Ik wil jullie kiezen voor variant 1, maar variant 2 heeft beduidend betere voordelen voor ook het omliggende verkeer.
Kijk, variant 1 is ook al door de Raad gezegd, dat is die vorige variant hebben we besproken, heeft de Raad ook van gezegd, zijn we het mee eens. Dat is een beetje gaan schuiven omdat er inderdaad een amendement kwam. En toen hebben we gezegd, nou dan moeten we ook die variant die in de wandelgangen de ChristenUnie variant heet, want wie ere toekomt, die is jaren geleden door onder andere Jan de Wit en Aldrik Dijkstra hier ten tonele gevoerd. Nou, en dat is ook een variant waar de inwoners het over hebben gehad. Nou, laten we die dan ook uitwerken. Dus ja, het doet wat voor de Jan van Heidenstraat. Dat is natuurlijk ook best wel logisch als je erover nadenkt. Hè? Want een gedeelte van het verkeer, als je nu in de wijk, dan moet je eerst weer terug naar de Jan van Heidenstraat om naar de Beatrix-tunnel te gaan. Dus dat verkeer dat vang je daarmee af. Dat zijn evenwel niet de grootste bubs. De grootste bubs in de drukte van de Jan van der Heidenstraat ontstaat door het sluiten van die kleine spoorbomen. En niet door dat viaduct. Dat maakt het weer iets beter. Nou, het is een kostenbaatanalyse. Wat er wel ook positief aan is, is dat als je dat zou doen, dat je wel het langzaam en snel verkeer van elkaar scheidt. Dat is natuurlijk wel het voordeel van die viaductvariant. Want dan wordt je fietstunnel gewoon. Ja, dan heb je als fietser geen kruisend autoverkeer meer te overwinnen. Maar laat onverlet dat het wel een hele dure oplossing is.
Goed. Ik kijk nog even rond. Het is voor iedereen helder en duidelijk. Heeft u voldoende informatie gekregen om het onderwerp, een beeld van het onderwerp te vormen? Ja. Dan rest mij nog een aanvulling die ik nog niet had verteld, maar er is een schriftelijke inspraakreactie ontvangen die op IBAB staat. Als het goed is heeft u die kunnen inlezen.